Hallo, wij zijn Lotte en Rosalie en welkom bij Fufolari,
een of andere cute podcast. Hoi, goedemorgen.
Goedemorgen. Voor ons is het ochtend nu wij aan het opnemen zijn, misschien voor jullie ook.
Voor mij nog, absoluut.
Lotte ziet er nog een klein beetje moe uit.
Maar dat komt helemaal goed, jongens. Hey, ik ben dus Lotte. Eventjes over mezelf. Ik heb voedkunde gestudeerd en daarna nog een master gezondheidsbevordering. En ik probeer hier een beetje kennis te delen met jullie.
Ik ben Rosalie. Ik spreek vooral uit persoonlijke ervaring, want ik heb toch best al wel wat meegemaakt down there. Dus ik ga het daarover hebben en ook mijn doel is vooral, dat valt het ook, om alles een beetje meer bespreekbaar te maken. We zijn geen medische professionals, maar nee. wij willen hier gewoon over kunnen praten.
Ja, zoals Rosalie net zei, wij zijn geen medische professionals. En deze aflevering doe ik ook een beetje van hoe komt het dat het precies soms nogal lang duurt dat mensen hulp zoeken. Ik heb hierover niet over dit onderwerp per se een thesis gemaakt, maar wel over pijn tijdens het vrije en de rol van de mannelijke partner, dus in hetero-relaties. En daaruit bleek dat volgens de mannelijke partner hun vrouwelijke partner, en wat nu ben ik wat ingewikkeld aan het maken, maar meer dan de helft daarvan nog geen diagnose of naar hulp daarvoor heeft gezocht. En dat is wel straf eigenlijk, dat dus de helft van de vrouwen pijn heeft tijdens het vrije en daar dus geen hulp voor heeft gezocht. En dat ook een beetje afvragen van hoe komt dat, dat dat zo lang duurt.
Ja, inderdaad. Mag ik eerst al eens vragen hoe je op dat thema bent gekomen om daar je thesis over te doen?
Dat was het jaar voor ons. Hebben twee meisjes onderzoek gedaan naar verschillende factoren bij pijn tijdens het vrije. En een daarvan was ook de rol van de partner. En dan hebben we onze promotor beslist om daar verder in te verdiepen. Ik heb deze thesis ook niet alleen gemaakt, die is samen met Demi. Kleine shout-out, want we hebben dat echt keileuk samen gedaan. Vandaar.
Oké. En wat zijn dan zo... Hè, want je zegt dan juist, van er is uitgekomen dat heel veel vrouwen dan vrij lang wachten om hulp te zoeken. Zijn er zo nog belangrijke dingen dat je denkt van die er zijn uitgekomen, die dat specifiek zijn bijgebleven, dat je denkt van, oh, hier verschiet ik van of zo?
Het kwam wel uit dat er een grote nood is van mannen om hun partner te helpen, dat ze daar meer kennis rond willen hebben, ook een beetje meer willen bij betrokken worden. Mannen rapporteerden ook een beetje lager op kwaliteit over hun seksleven als hun partner pijn had. Mm-hmm. Maar ze... Idee, als het, bij wel het idee dat het opgelost kon worden, waren ze wel positiever. Dus vandaar dat ik ook wel denk dat het belangrijk is om als partner misschien ook te helpen, de stap te zetten voor uw partner als die last heeft.
Ja, en ook inderdaad met je partner goed te communiceren. Want de meeste partners willen nu ook natuurlijk geen pijn doen tijdens de seks. Dus dat is wel een heel belangrijke om het er zeker met hun toch over te hebben.
Ja, en ik denk ook daarom dat ze kennis willen om dat ook te kunnen aansporen van... Ja, hey...
Dus ik denk dat we daar inderdaad allemaal wat meer kennis over willen, want wij er zelf ook niet heel veel over weten. Ik weet ook niet of dat de mensen al hebben geluisterd naar onze eerste aflevering, maar daar vertel ik ook een verhaal over mezelf, dat ik ook echt best wel lang heb gewacht om naar een dokter te gaan. Ik denk dat ik, nadat ik de eerste keer pijn heb ervaren, dat het zeker een jaar heeft geduurd voordat ik naar een dokter ben gestapt en dan... Uiteraard, aangezien dat een afspraak bij een gynaecoloog maken niet zo voor de hand liggend is, nog langer heeft geduurd voordat ik effectief een gynaecoloog heb gezien. Ik heb zo het idee dat er bij mij verschillende redenen voor waren waarom dat ik daar niet naartoe ben gegaan.
Is dat je dat niet durfde te bespreken?
Ik denk dat een deel dat was. Dat ik zo... Ja, ik was beschaamd. Want ik dacht, van, ja, dat is niet de bedoeling. Hè. Dat moet hier allemaal gewoon vlot gaan. En ja, het probleem was bij mij dat er niks naar binnen kon. De piemel kon niet naar binnen. En ik dacht gewoon, oh shit, hier is iets mis met mij. En ik wou dat eigenlijk... Een deel van mij wou dat gewoon voor mezelf houden en dat negeren. En hopen dat dat op een gegeven moment zijn eigen wel ging oplossen. Wat uiteraard niet gebeurd is.
Spijtig genoeg werken die soms niet altijd zo.
Helaas niet. En dan, ja, langs de andere kant had ik ook zo het... Ik moest een beetje denken aan Schrödinger's cat. In mijn geval was het dan...
Schrödinger's poes.
Ik had het idee van, zolang dat ik niet naar de dokter ben geweest, weet ik niet zeker dat er iets mis mee is. En dan zou het nog kunnen dat het oké is. En ik dacht, van, als ik nu naar de dokter ga, dan heb ik bevestiging dat het niet in orde is. Mm. En daar was ik zo bang voor dat die mens gewoon ging zeggen tegen mij van... Nee, er is iets mis, het gaat niet lukken bij u, jammer. Wat dat een dokter ook niet heeft gezegd, uiteraard.
Maar ook omdat wij, ik denk dat wij ook een beetje zo zijn opgegroeid, er werd niet over gesproken, mensen uit vrije, sowieso over vrije, of in mijn tijd, ik ben ondertussen 36, mm-hmm. Seksuele opvoeding was puur, hoe word je niet zwanger? Niet wat er misschien...
Zo, ja, dat ja. En je gaat op een gegeven moment borsten en okselhaar krijgen. maar nee, inderdaad, je had zo ergens wel het vage idee, zo gehoord wel eens dat je een eerste keer moet pijn doen. Dus ik dacht bij mij zo de eerste keer van, oh, maar het doet wel heel veel pijn en het lukt precies echt niet. Maar zelfs dan, mijn eerste gedachte was ook niet, hier is iets mis met mij. Ik dacht eerst van, ah, oh, die gast is hier eens verkeerd aan het doen.
Ik heb zo bij...
Godverdomme. Dus ik heb inderdaad zo bij eigenlijk een paar keer geprobeerd. En ik denk zo pas na de derde of de vierde keer dat ik dacht van, oké, misschien ligt het wel aan mij.
Ja.
En dan was van, ik moet misschien toch eens naar een dokter gaan. Een van de andere dingen waar ik bang voor was, dat is echt de stomste, maar op zo'n moment, ja, je ziet er zoveel mee in je hoofd dat echt de meest idiote dingen naar boven komen. Ik was ook bang van, stel je nu voor dat ik naar een dokter ga, en je zegt mij gewoon, ah, maar het lukt, maar je waart gewoon verkeerd aan het proberen. Zo. Zo van, ja, natuurlijk gaat daar geen piemel in, daar zit geen gat, of zo.
Nog een andere. Sorry, woord.
Ja, dat
maar dat zegt ook eigenlijk ook hoe weinig dat we misschien bewust zijn van onze anatomie. Dat je zo bijna denkt, is er iets dat ik niet weet?
Ja, ja. Ja. Ook een hele rare, maar ik heb nooit zo'n spiegel gepakt om eens te kijken van, hey, ziet deze er hier raar uit of zo? Ja, ik weet ook natuurlijk
niet wat je moet zoeken.
Niet wat ik naar op zoek was geweest, maar ja, ik had wel zo de vage kennis van, ik weet dat er ergens een gat moet zijn en er is er precies geen, misschien moet ik eens checken.
Ja.
Ook nooit in mij opgekomen om dat te doen.
Nee, ja, ik heb zoiets zelf nooit meegemaakt, dus ik weet niet wel inderdaad het proces of de processen daarachter liggen. Mm-hmm. Er kunnen wel, ook uit mijn thesis, verschillende redenen zijn waarom dat seks pijn kan doen. Dat kan anatomisch zijn, dat kan aan u iets hormonen zijn, dat kan iets trauma of stigma zijn. Dus mm-hmm. verschillende oorzaken, maar voor de meeste zijn wel een oplossing. En dat vind ik wel... Het is nooit aan ons geleerd geweest. En ik denk dat belangrijk is om te beseffen van... Hey, het moet niet pijn doen.
Het is inderdaad... Ik heb nooit ergens geleerd van... Hey, wat als het niet lukt? Dat was gewoon altijd zo van... Hey, je groeit op. Ik denk dat er misschien ooit wel eens iemand heeft gezegd... Zo inderdaad van... Daar komen baby's vandaan. De piemel gaat erin. En... Ja, het was ook uiteraard, alles wat je over seks leerde vroeger, was ook heel heteronormatief.
Ja, absoluut.
En dan was altijd piemel en vagina en zo gaat het. Ja. Het ging ook nooit over plezier of zo. Dat was gewoon zo van heel, heel technisch en nooit iets gehoord van, hey, wat als het niet lukt?
Ja, ook zo die eerste keer moet pijn doen. Allee, dat is ook zo een...
Dat is ook bullshit.
Ja, zo, ja, nee, niks hoeft. Allee, ja... kan pijn doen, maar moet, is ook een rare zin daarin. Wat wil ik er nu nog zeggen? Van, ja, misschien, de vraag is ook van, vind je dat misschien een hulpverlener aan u had moeten vragen? Van, hey, hoe gaat uw seksuele beleving?
Ja, dat is handig geweest. Ik kan me niet helemaal inbeelden in welke context dat was gebeurd. Ik ben ook pas voor een eerste keer naar een gynaecoloog of zo gegaan.
Maar ik denk ook dat niet de gynaecoloog daarom, maar misschien eerder een huisarts... Allee, ik ben gewoon luid op aan het denken.
Ja, dat is misschien wel een plan dat op een gegeven moment is besproken wordt.
Ja. Ik denk dat ook misschien als je voor een pil komt van hey, ben je al seksueel actief of dit of dat. Want ik denk soms dat het ook het moeilijke is om het zelf aan te brengen. Ik denk als iemand de woorden aan u een beetje, of de conversatie opent, dat het misschien gemakkelijker is om dingen aan te halen.
Ja, ik weet ook... Ik pak zelf wel de pil al van een vrij jonge leeftijd, al van voor ik seksueel actief was, om mijn maandstonden onder controle te krijgen, want die waren heel heftig. En ik weet dat ik toen ook naar een gynaecoloog ben geweest en dat mijn ouders daar ook bij waren. En dat die toen ook zo vroeg, ben je seksueel actief? Ik was toen 14 en dat was zelfs totaal nog niet in mijn hoofd. Maar zelfs toen dacht ik al van, ik zou het wel tof vinden als mijn ouders hier niet bij zouden zijn. Ja. Want er zijn mensen die dat er vrij jong aan beginnen.
Inderdaad.
En... Dat wil je toch niet per se bespreken met je ouders erbij, dan denk ik. Zo. Nee. Het was toch wel fijn geweest om daar even gewoon alleen... Ik denk dat de stap minder groot is om daarover te praten met een dokter dan met je ouders. Want dat is toch...
Ja, ik denk ook wel. Misschien dat de arts dan ook wel van... Hé, jullie mogen eventjes in de gang wachten. Allee, ik denk dat ouders daar ook wel... Ja. Ik denk dat het raarder is als een ouder per se wilt blijven.
Ja.
Dat je dan eigenlijk bijna moet gaan opletten dan als een ouder. Zo, okay, de privacy van zijn of haar kind.
Ik denk, dit is nu niet meer 100% duidelijk, maar ik denk dat misschien wel eens een keer is gezegd geweest en dat mijn ouders dan ook heel snel zoiets hadden van oh ja, maar die is daar nog niet mee bezig. Wat dat in mijn geval klopte, maar... Mm. Dat is ook niet per se altijd waar. Er zijn ook wel genoeg tieners die dat misschien wel niet tegen hun ouders gaan zeggen of zo. Dat ze daar al wel mee bezig zijn. En dan... Mij lijkt het een beter idee dat je gewoon inderdaad even zegt tegen de ouders van ga maar even naar buiten, we gaan deze nu even samen bespreken.
Ja. Ja. Op zich, inderdaad, dat zou misschien een beter idee zijn. Het is ook, jij moet comfortabel zijn bij je hulpverlener. Als jij zoiets hebt van, ja, ik vind mijn huisarts maar raar, ik wil dat niet daarmee bespreken, of mijn gynaeco, je mag naar iemand anders gaan.
Niemand verplicht u om bij diezelfde persoon te blijven. Dat is ook iets dat pas veel te laat bij mij is doorgedrongen. Ik heb heel lang bij een gynaecoloog gezeten waar ik geen fan van was. En dan op een gegeven moment ook een vrij traumatisch evenement bij heb voorgehad. Daar gaan we het de volgende keer nog wel eens over hebben. Maar mijn eerste idee was toen dat ik daar buiten kwam van oh nee, ik moet hier binnenkort terug naartoe. En pas toen klikte dat van ik moet niet terug naar hier komen. En dan ben ik op aanraden van Lotte naar iemand anders gegaan waar ik heel tevreden mee ben ondertussen. Dus er bestaan meer dan genoeg fijne, aangename dokters waar je perfect bij op je gemak zult kunnen voelen. Sommige dingen gaan altijd een beetje ongemakkelijk zijn. Ik vind een uitstrijkje laten doen met niemand tof. Maar bij de dokter waar ik nu bij ben, ben ik niet al een maand op voorhand aan het stressen omdat ik er naartoe moet gaan.
We zouden het inhouden om zo niet, gynaecoloog haar naam uit te roepen.
Dus we gaan een beetje meer privacy inschermen. Maar we gaan naar iets fantastisch.
Ik ben er ook heel blij mee. Dus je kunt zien, als je je niet comfortabel voelt, hoor eens na bij je vrienden. En ook vraag door van... Zet je daar echt content van of zo? Want inderdaad, dat idee van... want ik kan me herinneren dat jij in het begin nog zei van... Ik heb die nog aangeraden aan iemand. Gewoon, dat was mijn gynaecoloog.
Ja, inderdaad. In het begin dacht ik gewoon van... Ja, ça va wel.
De vorige, hè? Niet de
vorige, inderdaad. Ja. En tot als ik dan op een gegeven moment besefte van... Oeh, eigenlijk is die helemaal niet zo goed. Maar ja, die was mij ook ooit aangeraden geweest door mijn huisarts in een tijd. Dus ik was eerst nog bij haar voorganger geweest... En dan had zij ervan overgenomen en ik dacht zo, nou ja, ik zit hier nu en het is hier wel oké, ik ken het hier. En dan is het pas vrij laat bij mij doorgedrongen van, oh nee, eigenlijk is deze misschien niet geweldig. En toen ik dan naar mijn andere gynaecoloog ging, dat ik ineens door had van, dit is ook een optie, dit is veel aangenamer. Het is zelfs, op het moment zelf, als je daar naar binnen stapt, is er ook niemand dat je verplicht van, ja, je gaat dit nu doen. Als je daar een slechte vibe bij hebt, kun je ook gewoon weggaan. De kans bestaat wel. Dat je dan wel voor je afspraak moet betalen. Maar kijk, als je daar echt niet goed bij voelt, dan moet je daar niet blijven.
Nee, inderdaad. Dat is iets dat ik denk dat belangrijk is om mee te nemen. Zeker als je er eens mee zit, dat je niet goed durft bespreken, vindt iemand dat je daar wel mee kunt doen. Maar vaak is de eerste initiële stap de grootste, denk ik. We hebben hier ook iemand, Emke, die haar verhaal ook wil doen. Die zei dat we even het woord
gaan. Ja, inderdaad. Welkom, Emke, in onze podcast.
Hallo.
Hallo. We hebben het hier vandaag dus over pijn tijdens het vrije en dat mensen er soms nogal lang over doen voordat ze hulp daarbij gaan zoeken. En jij hebt daar een verhaal over. Kunt jij ons een beetje vertellen wat er met jou allemaal gebeurd is?
Ja, dus ik heb inderdaad wel een aantal jaren pijn gehad tijdens het vrije. Eigenlijk om specifiek te zijn van mijn 18 tot mijn 25 jaar.
Dat is best een lange tijd.
Dat is best een lange tijd, inderdaad. En ja, ik heb daar eigenlijk in het begin niet zo snel bij stilgestaan. Omdat ik was 18 toen dat ik voor de eerste keer seks had. En ik hoorde eigenlijk van zowel mijn vrienden als mijn vriendinnen, als mijn mama, dat het normaal is dat het een beetje pijn doet tijdens de seks.
Iets dat we allemaal wel hebben gehoord als we opgroeien. Zo zeker zo, de eerste keer dat gaat pijn doen. Dat dus ook helemaal niet de bedoeling is.
Nee, nee. Allee, je hebt blijkbaar dus een beetje gradaties in hoeveel pijn dat het mag voelen. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet als je 18 bent. Letterlijk de pijn die dat ik had tijdens de seks, Het was echt wel alsof dat er iemand met heel scherpe objecten in mijn vagina bezig was. Dus alsof dat er iemand met een schaar of zo... Ja, daar ben je bezig.
Ik heb je zo een klein beetje van samen als je dat hoort. Ik het toch. Ja.
Maar ja, toen op mijn 25, dan had ik dat toch nog eens gezegd tegen, ik denk tegen mijn mama, dat het echt gewoon nog altijd heel veel pijn deed. Ik zei haar ook van ja, elke keer als ik seks heb gehad, dan moet ik gewoon op mijn buik liggen, omdat dat zoveel pijn doet en alles was nog aan het nagonzen. En dan zei ze van ja, Emke, het is misschien toch wel eens tijd om, om naar de gynaecoloog te gaan.
En hebben jouw partners daarvoor daar nooit iets over gezegd? Of andere vrienden?
Goh, ja, mijn eerste lief die trok zich daar niet zoveel van aan. ik heb ook wel mensen gehad die dat zich wel zorgen maakten. Maar dan was ik eigenlijk degene van... Ja, maar nee, dat hoort erbij. Ik kan dat wel af. En dan bij vriendinnen... ja, wij zijn daar nooit echt op doorgegaan, maar ik weet wel dat ik altijd heel jaloers was op de vriendinnen die dat ik dan hoorde vertellen van hoe zalig dat zij seks vonden en hoe heerlijk, terwijl dat ik dan zoiets had van ja, zo heerlijk vind ik dat precies toch niet.
Had je dan soms het idee dat niet helemaal waar was wat dat hun zei? Zo van, ja, maar hey, er zit toch waarschijnlijk ergens wel pijn. Dat je zo, er is het idee dat misschien wel hetzelfde was bij jou? Of had je wel altijd door van, oeh, bij mij is het wel anders?
Goh, dat is een goede vraag. Nu, ik denk dat het... Ik weet dat ik heel lang zaken op mezelf heb gestoken. Dat sowieso. Maar ik wist ook wel dat iedereen anders was, natuurlijk. Maar ja, bij wie dat ik het nu echt heb gelegd, dat weet ik eigenlijk niet.
Je hebt dan op je 25e, eigenlijk na 7 jaar, als ik nog goed kan tellen, ja. beslist om dan toch... hulp te zoeken? Naar wie ben je dan eerst gegaan of hoe is dat proces geweest?
Ja, ik ben eerst naar de gynaecoloog gegaan. En die zei eigenlijk vrij snel van... ik ga u doorverwijzen naar de seksuoloog. Omdat de gynaecoloog vermoedde dat ik een bepaalde vorm van vaginisme had. En ik ben dan sessies begonnen bij de seksuologen. En daar werd dan inderdaad vastgesteld dat ik een bepaalde vorm van vaginisme had. Dus ja, eigenlijk, ik kon mezelf... niet eens aanraken met mijn vingers zonder dat dat dan betand was. En ik weet nog dat ik daar zelf heel hard van was verschoten. Mm-hmm. Want als eerste oefening had zij gewoon gezegd... ik dacht van, ik moet hier al ineens mijn vingers gaan binnenbrengen en zo. Maar dat was het niet. Ze zei gewoon van, ja, raak met het tipje van uw wijsvinger uw Pyreneum?
Pyreneum. Het stukje tussen uw aars en uw vagina. Ja.
Yes, inderdaad. Ah, wel, en ik deed dat dus met letterlijk 1 vingertop. En dat gaf zo'n zotte reactie van mijn spieren die trokken samen, mijn lichaam trok gewoon helemaal samen. En toen besefte ik van, wauw, oké, er is effectief wel iets aan de hand met mijn lichaam. En dan in de volgende sessies, heeft ze mij geleerd... van die verschillende... Ja.
Dilators!
Ah, dat is het.
Ik heb zelf ook een set dilators moeten kopen, vrij recent. Even, deze is een belangrijke vraag voor mij. Zet je ook gegaan voor de mooie versie?
Er
is een mooie versie. Ik heb hier een hele discussie over gehad met mijn vriend die het belachelijk vond dat ik veel meer geld wou uitgeven aan de mooie pastelkleurige versie. Dan de andere die ik online zag. Maar ik vond dat belangrijk. Ik had er online opgezocht. En ja, dat er zo... Dat precies zo proefbuisjes waren.
Yes,
en
dat waren die van mij.
Ah, wel, ja, ik vond dat precies zo iets te medisch. Klinisch is het juiste woord, absoluut. Inderdaad. En ik dacht zo van... Kijk, deze is sowieso iets ongemakkelijk wat ik nu aan het doen ben. Ik wil dit zo aangenaam mogelijk maken. En het is niet dat ik die daarna zo op een schap ging zetten en ging tentoonstellen. Want kijk, dit zijn mijn mooie dilators. Maar... Dat deed voor mij toch wel iets. Dat ik niet het idee had van, ik ben hier met een medische studie bezig, maar ik ben hier voor mijn eigen genot hier terug te vinden.
Nee, dat snap ik volledig. En als ik de keuze had gehad, dan was ik sowieso ook voor pastel gegaan.
Er waren er ook, en dat vond ik echt de ergste, en dat waren er 5 verschillende formaten, rode, en dat waren precies grote tongen. En ik vond dat zo vies dat ik dacht, ik ga hier echt niet precies een koeientong in mezelf steken. Nee, dat kon ik echt niet aan. Ja, voor de mensen die niet weten wat dilators zijn, dat zijn dus... bij mij was het een set van 5. Ik weet niet of dat bij jou ook was.
Oh, ik weet dat dat in een etui kwam en dat deed mij heel hard denken aan zo'n oude pennenzak dat je zo openreist. Zo kent
bij mij
het,
ook,
zo'n
ja.
Boek, zo. Maar hoeveel waren dat er? God, sowieso wel 5 en mijn handvat en zo zelfs aan. Oh, dat je in elke klinische buis kon steken.
ja, dus... Bij mij leek het eigenlijk een beetje op een set met dildo's, precies. In verschillende formaten. De kleinste was bij mij ongeveer het formaat van mijn pink.
Yes.
Om inderdaad gewoon te worden aan dat er iets in u zit. En dan begint je met de kleinste en dan bouwt je stilletjes aan op. Ja. Met dat en mij heel veel glijmiddel met die in te brengen. En tot als je de laatste er kunt insteken, die dat er gigantisch groot uitziet.
Massive. Waarvan ik ook dacht in het begin van... wow, hoe gaat dat er ooit in raken?
Ja, inderdaad.
Dus je bent dan begonnen met die dilators te gebruiken. Hoe was dat proces?
Ja, eigenlijk ging dat heel goed. Want het ding is, voordat je met die dilators begint, dat duurt wel even tegen dat je met die dilators mocht beginnen. Dus ik was er eigenlijk wel al wat aan gewend. Ja. Ik was er wel al aan gewend geraakt. En inderdaad, ontdekking van de eeuw, glijmiddel. Inderdaad, zoals dat je zegt. Nee, maar dat was iets dat... Ik gebruikte dat niet tijdens de seks, glijmiddel. Terwijl dat zo nodig is. Want dat was bij mij ook een van de side effects van het vaginisme dat ik had. Ik werd gewoon niet meer nat. Mm-hmm. En zelfs nu heb ik dat ook nog. Dat maakt niet uit hoe opgewonden dat ik ben. Dat zit ergens nog altijd diep opgeslagen... Ja, in mijn hersenen. Dus is het voor mij heel moeilijk om nat te worden. Dus glijmiddel helpt daar enorm bij. Maar ja, ik had dan eigenlijk mooi alle fases doorlopen. Dus ik was wel trots. Maar langs de andere kant, ik denk dat we toen 9 maand of 10 maand verder waren in de journey. Maar ik had toch nog altijd pijn tijdens de seks. Want ik had toen een lief. En ook al was die voorzichtig en ook al deden we alles zoals dat het moest, ja, toch had ik nog pijn. En dan zei de seksoloog van oké, Emke, maar dan is er ook nog iets anders aan de hand. En dan heeft ze mij naar het ziekenhuis gestuurd om foto's te laten nemen. Mm-hmm. En daar bleek dan dat mijn maagdevlies fout ingescheurd was.
Oké.
Ja. Ik wist dus niet dat dat fout kon inscheuren.
Ik ook niet. Maar gelijk dat wij onze eerste aflevering ook al, het maagdevlies, er zit nog veel dat we er niet over weten precies. En wat toen?
Ja, dus ik dacht altijd dat een maagdevlies dat iets was dat gewoon doorboord moest worden. En dan, maar blijkbaar mijn maagdevlies is eigenlijk dat je aan beide kanten... Daar zat eigenlijk het maagdevlies. En blijkbaar tijdens mijn eerste keer seks is dat maagdevlies fout ingescheurd geweest. En dat kan komen omdat je niet ontspannen genoeg bent, omdat het niet nat genoeg is. Kan heel veel oorzaken hebben. Maar de dokter die legde dus uit van... Ja, kijk, die liet me dus echt een foto zien. En je zag echt zo ribbeltjes en zo kartels... en hij zei van ja, en eigenlijk al die plaatsen waar dat het fout is ingescheurd, daarom dat ook zoveel pijn doet als er een piemel bij u naar binnen gaat. Want elke keer opnieuw gaat hij daar langs gaan en dat zorgde voor die scherpe, stekende pijn.
Je zou dan denken dat dat na een tijd zichzelf wel geneest, maar dat gebeurde dus niet bij u. Dat ging elke keer terug.
Ja, elke keer opnieuw. Want eigenlijk wat er normaal gezien zou moeten gebeuren, is dat eigenlijk het maagdevlies langs de, als dat, zoals bij mij aan de zijkanten zit, moet dat platgewalst worden. En zolang dat niet is platgewalst, blijft het pijn doen.
Ja.
Dus dat is dan, ik ben daar dan, ze hebben dat dan operatief gedaan. En dat was echt een wereld van verschil. Maar ik zat wel nog altijd met deels vaginisme en met, voor mij eigenlijk nog altijd het moeilijkste van dat ik het heel moeilijk vind om uit te spreken tijdens seks als ik iets niet leuk vind. Of ook als ik iets wel leuk vind.
Weet je dat of dat vaginisme dan is gekomen doordat je die pijn had van het verkeers inscheuren? Of is dat iets dat je niet weet, dat je alleen maar over kunt speculeren?
Ja, wel, volgens mijn seksuologe, dat is wel haar theorie. Van doordat het eigenlijk bij de eerste keer fout is gegaan en dat het zoveel pijn heeft gedaan, heeft dat eigenlijk een vicieuze cirkel in werking gezet.
Ja. Ja, had je toen geweten, door een of andere kutpodcast misschien, dat misschien allemaal niet zoveel pijn toch niet moet doen, of dat er oplossingen zijn, had het misschien wel een verschil kunnen maken? Had je dan, denk je, sneller...
Mijn seksleven had er ook volledig anders uitgezien.
Ja.
Ik wou echt dat ik het veel vroeger had geweten en ik wou ook dat ik niet zo stoer had gedaan van, oh, ik kan het wel af, deze pijn. Dit is wat dat vrouwen blijkbaar doen. En daar ben ik een beetje, vind ik jammer.
Kon je toen, hè, want je zegt dat het in het begin, hè, de eerste paar jaar, altijd pijn heeft gedaan. Kon je er toen ook ergens iets van genot uithalen? Of was dat er echt helemaal niet? Was het echt gewoon pijn?
Nee, jawel, want dat is het ding. Ik heb van mezelf een vrij hoge fysieke pijngrens. Dus dat is dan ook wel dat ander kantje van mij. Van, ik vind dat ook wel... Of ik vond dat ook... cool om zo te weten van, ik heb nu pijn, maar dit voelt wel nog een beetje oké. Dus dat was eerder in gradaties van, het was niet zo erg. Het was niet zo pijnlijk. Maar het was nooit van, dit voelde nu super.
Het is eigenlijk weer zo het genot van de ander vooropstellen, denk ik. En dat is ook iets dat zo weinig over geleerd wordt, over ons vrouwelijk genot en dat te kunnen communiceren.
Maar dat is ook moeilijk, want ik dacht toen ook echt... en ik wist toen ook tegen die tijd dat het effectief aan mij lag. Dus ik lag... ik legde ook de schuld bij mezelf. Dus ik had zoiets van, kijk, het is mijn lichaam dat ervoor zorgt dat ik pijn heb. Dus ben ik degene die dat die pijn maar moet verdragen. Dat was mijn redenering. In plaats van inderdaad te denken, nee, mijn genot telt ook.
Ja, we zijn met twee, hè. Meestal of met meerdere kan ook, maar...
kan allemaal.
Of alleen, dat kan ook, ja. En hoe staat het dan nu? Genezen is misschien niet helemaal het woord, of...
Nee, ik kan wel enorm genieten van seks. En ik heb absoluut niet meer de pijnen die dat ik vroeger voelde, dus ik ben daar heel dankbaar voor. Maar ik heb wel altijd... heel veel glijmiddel nodig. En ik vind dat soms... ik vind dat moeilijk om dat te uiten. De ene jongen maakt daar totaal geen probleem van, maar bijvoorbeeld bij de andere, ik kan echt al panikeren. Je bent gewoon aan het kussen en die is je aan het strelen en die gaat naar beneden. En dan denk ik al in mijn hoofd van... Nee, niet met je vingers naar daar gaan, want het is daar droog. En dan gaat hij denken dat ik niet nat ben van hem. Ben ik weer aan hem aan het denken. Ja. Dus... En daar, dan begint het al.
Het is
al.
Nog wel een psychologisch...
Ja, en ik krijg dat niet, hoe mild dat ik ook ben voor mezelf of hoe vaak dat ik het ook probeer, dat blijft enorm moeilijk voor mij om te zeggen van, ik heb eigenlijk graag dat je dit doet. Ik heb eigenlijk graag dat je dit gebruikt.
Ja.
Maar de seks over het algemeen, dat gaat nog wel, dat gaat heel goed. Maar ook weer, er zijn bepaalde standjes dat meer pijn doen dan andere standjes.
Ja, ik ken het. Ik heb ook een soortgelijke operatie gehad. En er is ergens ook zo nog wat littekenweefsel. En dan als je daar tegen zit, dat doet ook pijn. Maar dan is het inderdaad gewoon belangrijk dat je dat kunt zeggen tegen mensen van... Nee, dat doet pijn. Ik heb zo wel eens een vriendje gehad en die wist dat dat pijn deed. En die kwam dan af en toe af met zo van... die vond dat wel heel plezant. En zo, maar kunnen we dat dan eens niet doen? Het is mijn verjaardag. Maar ik dacht, nee.
Die positie dat pijn doet.
Ja. Dat ik ook tegen hem zei van... dus voor uw verjaardag wilt jij mij pijn doen? Dat heeft een paar keer geduurd voordat ik dat heb durven zeggen tegen hem. Ik had het daar in het begin ook moeilijk mee. Ik heb dat effectief, vind ik dat nu zo stom van mezelf, zo effectief een paar keer gezegd van, we zullen dat dan wel eens een keer doen. Maar dan daarna ook gedacht zo van, nee, je gaat mij niet pijn doen. Dit doen we niet. Ja. En dan was ik wel vrij trots op het moment dat het dan lukte van, nee, gaan we niet doen.
Ja, dat is echt keigoed. Dat is echt keigoed. Ik ben ook echt nog altijd naar manieren aan het zoeken om het wel te zeggen, want eigenlijk de enige pijnloze seks dat ik heb, is als ik masturbeer. En dat is niet met mijn vingers. Dat is eigenlijk echt het enige moment dat het niet... of dat het nooit pijn gaat doen. Of ik moet iemand hebben met mijn kleinere piemel. Wat ik totaal niet erg zou vinden, eigenlijk. Want om een of andere reden beland ik altijd bij jongens die daar vrij groot geschapen zijn.
Mannen met micropenissen, meld je aan.
Micro hoeft nu ook niet, maar...
op elk potje van zijn dekseltje.
Nee, maar ook gewoon mannen met kleine piemels moeten zich dus totaal geen zorgen maken. Ik bedoel, dat betekent dus letterlijk dat je elk standje kunt doen.
Maar ik vind ook penisgrootte of zo, dat maakt... Ik heb ooit iemand horen zeggen, het is niet omdat je een toverstok hebt, dat je kunt toveren. Een goeie...
Zalig.
Ik weet dat ik soms ook al wel eens schrik heb gehad van hoe groot dat de penis was die ineens voor mij was. En dan denk ik ook echt van, ja, dat gaat er niet in. Dat gaan we niet doen. Maar dat moet soms voor mannen ook lastig zijn. Als je dan te groot geschapen bent, dat het gewoon niet lukt, denk ik al. Jammer.
Ja, maar ik vraag me af of dat dan effectief gebeurt. Of dat dan... Allee, of dat die man dat dan op voorhand zegt van, kijk, hè, ik ben wel wat groot geschapen... Laten we zeker glijmiddel gebruiken. Allee, ik vraag me dat eigenlijk af, want I never heard something like that.
Ik heb het hier nog maar één keer ooit gehoord van iemand dat echt op voorhand had gezegd. En dat was ook niet bij mij, maar gewoon door via een verhaal. En dat kon ik echt van, op zich indrukwekkend dat ze daar zelf mee afkomen. Ergens denkt er dan van, stoever. Maar langs de andere kant, nee, die bedoelde dat effectief gewoon op een goede manier van... Hey, ik wil u geen pijn doen. En dat is op zich kei mooi. En ik vond het dan erg van mijn eigen dat ik daarna dacht van, stel u niet aan. Maar ja, nee, als het effectief zo groot is, dan kun je maar beter voorbereid zijn.
Ja, ja, absoluut, absoluut.
Was dat voor u? Dan moest jij ook leren masturberen, dan, als ik dat mag vragen? Als je zei dat als op pijn deed?
Nee, want ik heb eigenlijk leren masturberen toen ik al 10 jaar was. Dus ik heb dat ontdekt in de balletles. Toen dat wij, hoe noem je dat? Dat je zo de spreidstand moet doen. En dan moesten wij overrollen naar kikker. En ik merkte dat ik dat heel leuk vond. Dus ik oefende daar ook heel veel op. En dan zei ik dat ook, toen ik dan thuis in de living zat, van mama, kijk, ik kan keigoed de spreidstand en overrollen. En ik zei dat dan ook tegen haar, maar ik was echt 10 jaar. Hè. En ik zei dat dan van ja, en dat voelt zo goed en dat voelt zo leuk. En mijn mama die begon keihard te lachen. En dan zei die dan van ja, Emke... Ja, je hebt nu net gemasturbeerd.
Dat is wel goed dat hij daar open op reageerde.
Ja,
maar
absoluut.
Die ook van, nee, dat ik kan me voorstellen dat ook mensen zo zouden reageren. Maar...
Nee, en zij zei ook van Emke, dat is heel goed dat je dat doet. En dat is enkel voor je eigen plezier. Maar dus eigenlijk op die manier... Dat is voor mij, dat bedoel ik met de zachte manier. Mm-hmm. Eigenlijk, ik heb in de tussentijd wel al geleerd om mezelf te vingeren. Maar ik vind dat nog altijd niet leuk of speciaal.
Ik weet dat er daar... Heb ik eens een artikel over gelezen dat er blijkbaar heel veel vrouwen zijn die dan nooit, als ze masturberen, bij zichzelf naar binnen gaan.
Ah, echt?
Ja, inderdaad.
Ah, ik voelde mij er altijd vrij alleen in.
Nee, dat is echt iets dat vrij vaak niet gebeurt dan.
Ah, amai, dat is echt tof om te weten. Want ja, nee, maar het ding is, ik word daar dus ook niet opgewonden van. Of ook bijvoorbeeld dildo's en al die dingen dat je moet inbrengen. Dat zegt mij allemaal niets.
Nee, dat is ook effectief de reden waarom dat bij mij dat ik pas doorhad dat het niet lukte toen dat er iemand anders afkwam. Want ik had bij mezelf daar ook nooit de behoefte aan gehad van kom, we brengen iets binnen. Dus dat,
ja. Wat dat mij wel heeft geholpen om zo op verkenning te gaan, ik heb zo even een abonnement genomen op Oh My God, Yes. Dat was via, ik denk zelfs via Emma Watson van Harry Potter, dat daar reclame voor maakte. Maar ja... Allee, als feminist zijnde dacht ik van, oh ja, dat gaat misschien wel iets goed zijn. En dat is wel interessant, want dat is dus echt een website dat volledig is gefocust op het plezier van vrouwen en hoe dat je dat bij jezelf kan ontdekken. Dus er staan filmpjes op. Je kunt zelfs... Ja, er ligt dan zogezegd een vrouw met haar benen open. En dan kun je met je cursor naar de schaamlippen gaan en naar de clitoris om dat allemaal te stimuleren. En ik heb dus ook allemaal filmpjes gezien van verschillende technieken, verschillende ritmes, verschillende... En dat vond ik wel heel tof om te zien, want ik had zoiets van... Ah, zo.
Weet je nog of dat daar toevallig ook ergens iets aan te pas kwam over mensen die dat misschien pijn hadden? Of dat ze daar ook mee omgingen? Want dat zou mij ook wel echt fantastisch lijken.
Nou, dat kan ik me niet meer herinneren, want dat is wel al eventjes geleden. Maar ik weet gewoon wel dat het was heel divers... En ook gewoon dat ik leerde inderdaad. Voor één iemand was het voldoende om gewoon zo wat te tappen. En de ander wilde dan echt bruut naar binnen. Maar...
Ja, ik was ook net weer aan het denken over... Hebben ze iets gezegd van hoe communiceren? want het ging over het vrouwelijk genot en dit en dat, dat je ook leert hoe dat aan te brengen. Ik denk ook, ja, als ik mijn eigen seksueel leven, het parcours, dat het voor mij heeft er nooit pijn gedaan. Het was in het begin altijd gewoon wel leuk, dat was nieuw. Maar hoe dat ik er nu tegenover sta, toen ik 18 was, is veel verschillender. Dat ik dat wel ook heb moeten leren. En ook van, er is leuk en er is heel leuk of zo.
Ja, ja. Maar hoe doe je dat dan? Zeg je dan zo, 7, 8, 9?
Dat is gelijk in Friends, ja.
Ah, is dat?
Ja.
Ah. Oh nee, really?
Ja, dat is gewoon een beetje positieve aanmoediging, denk ik. En wat lijden en dingen. En,
maar hoe geef je positieve aanmoediging? Want echt letterlijk, ik krijg daar stress van. Want ik denk dan ook soms van, ja, ik ga positive encouragement geven. Maar dan is die daar bezig. En dan zeg je zo van... Of zo van, dan laat je dat merken. Maar dan blijft die daar. En dan denk ik van, ja, nee, mijn aanmoediging is niet een uitnodiging om in hetzelfde ritme te blijven. Van... Be creative.
Rappig. Bij mij is dat juist wel zo. Als ik dat doe, denk ik, ja, blijf daar. En als je dan iets anders gaat doen, denk ik, nee.
Ah, oh, zie je.
Ah, ja, kijk.
Oh, ik heb al medelijden met de mannen.
Dus ja, misschien is dat inderdaad gewoon het belangrijkste dat je echt letterlijk zegt wat je bedoelt. Hè.
Oh, shit. Ja, maar dat vind ik dan zo moeilijk, want... Dus omdat ik mezelf niet graag vinger, vind ik dat heel moeilijk om tegen een man te zeggen van... Doe nu dit, doe nu dat. Want ja, eigenlijk zou hij gewoon een grote matras moeten zijn waar ik tegenaan kan schuren. Want dan weet ik wel wat ik moet zeggen. Maar ik kan moeilijk een kussen op zijn hoofd binden.
Ik gewoon, dat voelt goed. Of gewoon maar aan naar beneden. Of oh, nu een beetje. Of, ja, of wel gewoon een hand. Allee, ik denk mee bewegen en mee dingen. Ja. Allee, ik ben nu ook geen seksologe. We zijn niet... Ja, we hebben ook niet de dingen van een sekspodcast van je moet dit of dat doen. Maar ik denk wel gewoon van het taboe en vanuit je eigen... Maar het is moeilijk. Dat zijn dingen die wij inderdaad niet aangeleerd krijgen. Van hoe... Ja, het is belangrijk om erover te communiceren. Maar inderdaad, hoe doe je dat nu exact? Ja. Dat is een goed punt dat je wel aanhaalt.
Maar echt, ja, inderdaad, van dat gewoon beide partijen weten en kunnen uitspreken van dit vind ik fijn, dit vind ik niet fijn. Maar ja, hoe leert je zoiets? Ja. Leert je dat op de schoolbanken? Kunt je dat leren?
Dat weet ik niet. Maar daarvoor zouden zo van die websites, zoals like waar je het daar juist over had, het zou wel fijn zijn als die het daar ook over zouden hebben.
Ja, inderdaad. Ja,
en ook,
waar.
Als we het dan toch ook over communicatie hebben, dat doet mij ook denken aan als ik naar, toen ik naar de dokter ging, ik ben naar de bekkenbodemkinesist moeten gaan.
Oh ja, ja. Oh, daar was ik heel goed in, dus dat moest ik niet meer doen.
En wat mij heel hard stoorde, was eigenlijk haar manier van communiceren. Allee, dat was een superlieve madame en die heeft mij geholpen. Maar die gebruikte nooit de juiste terminologie. Die was altijd zo heel voorzichtig. Altijd zo van dingen van, ah ja, en dan wil ik nu dat je met je vinger voor de voordeur gaat staan.
Oh nee.
Ja. En dan zo, ja, en dan ja, gaan we door de tunnel. En dat soort dingen. En ik weet dat ik toen een paar keer had gerecht, maar er is geen enkele reden om dit te verbloemen. Ik lig hier voor u, met mijn benen open.
Ja.
Deze is een beetje raar, maar we weten allemaal wat we aan het doen zijn. Misschien moeten we deze gewoon even juist benoemen.
Daar gaat het weer van, misschien weten mensen niet... Ja, je kent het woord vagina, maar gelijk zeg, wij nemen dat heel vaak... Dat is eigenlijk enkel die tunnel dat je er net zei. Hè? Dus misschien als zij zegt, ja, raak je vagina aan. Allee, vulva, dat ze niet weten waar dat ze moeten zijn, dat ze zo'n woorden. Maar daar begint het eigenlijk mee, van ken je eigen en ken de juiste woorden.
Ik weet in alle geval dat ik geen voordeur daar beneden heb. Dat is echt één. Er waren zo nog een paar dingen, maar dat is één dat mij is bijgebleven. Want ik ga nu voor de voordeur staan.
Dat is wel echt heel vreemd.
Ja.
Maar zelfs zo het verschil tussen zo vagina en vulva, om het dan ook weer in de praktijk te gaan toepassen, is ook weer helemaal anders. Hè? Ik bedoel, als je dan daar zit bij de bekkenbodemspecialist...
Ja, ik weet het. En ook misschien bij een eventuele partner gaat je ook minder gemakkelijk iets over je vulva zeggen. Dat is ook gewoon...
Ja.
Misschien niet precies sexy talk.
Alles in Nederland is niet sexy. Nee. Hey, dat is mijn vagina. Yay.
Nee, dat is waar.
In andere talen gaat dat precies beter. Ja,
jawel, want dat kan ik dus wel. Als ik voor het seks heb met iemand die dat Engels of Franstalig is, dan vind ik dat geen enkel probleem om aanmoediging te geven of om dirty talk te doen. Maar in het Nederlands is echt zo.
Maar je kunt dat in het Frans ook. Dat is wel een skill. ben al trots als ik zo iets in het Engels kan. Allee, in het Engels gaat dat vrij vlot, maar in het Frans, ik weet niet of dat ik heel ver zou geraken. Oui, la. Oui,
oui. En in het Portugees, vai, vai, vai.
Dat vind ik wel geweldig, als je in meerdere talen sexy talk kunt doen. Dat is een talent.
Yes, echt waar. Ik zou daar echt geld voor geven voor een cursus Dirty Talk in het Nederlands. Echt wel.
Ik moet zeggen, ik heb ook al heel veel van mijn eigen ervaringen neergeschreven en ik doe dat ook altijd in het Engels. Want dat gaat ergens ook iets gemakkelijker. Ik heb altijd het idee dat dat is omdat dat precies minder persoonlijk is. Mm-hmm. Omdat je dan zo het verhaal van iemand aan het vertellen bent.
Ah, wel ja, maar is dat dan... Maar ik snap eigenlijk volledig waarom dat je dat doet, maar is dat dan omdat er toch een bepaalde schaamte nog altijd is? Of het letterlijk niet kunnen uitdrukken in het Nederlands?
Misschien is het bij mij ook ergens dat ik hoop dat mijn boek een internationale bestseller wordt. Maar wie weet. Maar het is vooral omdat het gemakkelijker is op die manier. Ik weet niet waarom. Ik denk dat de woorden beter vloeien op die manier of zo. Mm. Ik weet het niet.
Ja, ja, inderdaad.
Ik denk ook wel zo de seksuele opvoeding dat we nu als volwassenen meer ervaren, waar we opzoeken of die app dat je gebruikt, oh my god, yes, dat is dan allemaal in het Engels. Allee, ik weet niet, ik ben gewoon even luid op aan het denken.
Ah, ja.
Dat gewoon veel meer, dat we dat veel meer kennen in die taal. In Nederlands is dat niet zoiets dat wij zo vaak misschien gebruiken.
Nee, en het is ook niet fijn om te gebruiken, want als je bijvoorbeeld beffen of zo, ja, dat is echt een een walgelijk woord.
Nee, misschien is dat ook gewoon omdat heel veel van de muziek dat je kent, dat is ook allemaal in het Engels. En daar wordt dan wel eens zo sexy gepraat, al dan niet over You Like My Lollipop. Mm. Maar dat kent je misschien ook. Misschien daarmee dat je daar sneller mee bent.
How You Back and Biff Me is toch ook een goed nummertje?
Oh, zoiets zou ik echt nooit durven zeggen.
Ik denk alleen maar om te lachen.
Ik denk nu inderdaad ook dat je iets minder snel, snel boven zou komen. Misschien is dat ook omdat dat hou je back er. Wel, ja, gewoon zo. Hey, bef mij. Ja, ik heb blijkbaar al commentaar gekregen dat ik te veel woorden vies vind. Maar biffen.
Ja.
Je zegt het ook zo, biffen.
Ja, maar misschien hoe als kun je beffen wel mooi zeggen? Je hebt daar biffen. Een b-klank en... Ja. Nee, je hebt iets met een L nodig. Of iets met een M, dat is zacht. Zoals likken is al helemaal anders dan beffen.
Ik vind de k dan erger dan de f. Maar het wordt hier
taalpuriste.
Een heel, ja, het wordt hier een heel fonetische, moet ik zeggen, podcast in de plaats van. Maar wederom, suggesties welkom, hè. Ja. Oké. Okay. Goed, bij deze, Emke, missie om uw verhaal te doen.
Ja, dat is graag gedaan. Ik hoop eigenlijk niet dat het herkenbaar is voor veel andere vrouwen, maar als het dat wel is...
Ja, ik denk dat ons doel over het algemeen gewoon is dat er ergens iemand is luistert naar onze podcast en denkt van, godverdikke, dat heb ik ook. En dat gaan proberen oplossen. Ik denk dat als dat gebeurt, dat wij heel gelukkig gaan zijn.
Ja, gewoon echt niet te lang wachten. Als het niet goed voelt... Gaat dan liever gewoon eens vroeger checken dan dat je er 7 jaar mee wacht.
Vooral, de kans is zo groot dat het vrij gemakkelijk op te lossen valt.
Absoluut, ja, absoluut. En praat erover met iedereen. En het is niet omdat het bij je vriendinnen allemaal vlot gaat, dat het bij u dan...
Ik denk dat je soms ook nog kunt verschieten, eens dat je er met vriendinnen over begint te praten, hoeveel mensen dat er eigenlijk wel zo iets voor hebben.
Ja, absoluut. Absoluut. Maar dat duurt ook, dat is ook moeilijk om daar inderdaad zo... Want je kunt met je vriendinnen wel zo'n dingen delen, maar zo toch niet op dat niveau. Dat is zo...
Ik weet dat bij mij ook een tijdje heeft geduurd. In het begin, toen ik ook niet naar een dokter durfde gaan, durfde ik dat tegen niemand zeggen. Mm. Maar ik ben wel blij dat dat ondertussen wel gaat. Ik denk soms ook dat ik nu echt met te veel mensen aan het delen ben.
Ja.
We maken er een hele podcast over. Ja. Dus ja. Maar nee, inderdaad. Oké. Okay. Merci om te delen. Suggesties, verhalen, woorden voor... Beffen. Zeker allemaal welkom. Fufelare.podcast@gmail.com. Of we hebben ook een mooie Instagram, Fufelare. Allemaal welkom. En tot de volgende.